In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter, predikant te Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks, aflevering 10. Gideon geroepen, naar aanleiding van Richteren 6, de versen 1 tot 12. En deze versen willen we eerst graag met elkaar lezen en we nodigen u uit met ons mee te lezen. Richteren 6, vers 1. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen van de Heere. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten 7 jaren. Toen nu der Midianieten hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestigingen. Want het geschiedde, toen Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst van het land tot waar gij komt, te Gaza. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog kleinvee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kamelen niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Zo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde, toen de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Die zei tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot uw lieden, ik ben de Heer uw God, vrees de goden der Ammonieten niet, in welke land gij woont. Maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heeren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas, de Abiezriet, toekwam en zijn zoon Gideon dorst te tarwe bij de pers om die te bergen voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zei tot hem, de Heere is met u, gij strijdbare held.
Leest nu de laatste woorden van hoofdstuk 5 nog eens en ga dan onmiddellijk verder met de eerste woorden van hoofdstuk 6. En het land was stil 40 jaren... maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Triest, nietwaar? God had verlost van de Kanaanieten. Israël kon weer in rust en vrede leven. Nu zal het verder toch wel goed gaan. En dan komen we weer het woordje maar tegen. Maar, de wissel gaat weer om. Weer gaat het mis. Weer zoeken ze het bij de afgoden. Ondanks alle vroegere ervaringen van verdrukking en ten gevolge waarvan ellende en moeite gekomen waren, is het niet een bewijs van hardnekkigheid en wederspannigheid? Kan dat op den duur wel goed blijven gaan? Wordt de Heere het nou nooit eens moe? Zo moe dat hij aan de relatie met Israël voor goed een eind maakt? We zouden het eigenlijk wel verwachten. Weer worden de afgoden gediend. In de geschiedenissen van Gideon, waar we nu het begin van gaan lezen, ontdekken we dat het weer Baal en Astarte zijn die door het volk vereerd worden. Goden waarvan al eerder de ijdelheid en de nutteloosheid is aangetoond. En ook ditmaal gaat de Heere het kwaad bezoeken. Hij geeft andere volken de vrije hand, zodat die Israël kunnen onderdrukken. Hij geeft zijn volk in hun hand. Dus achter de hand van de vijanden is de hand van de Heere zelf. Dit keer zijn het de Midianieten die Israël ellende bezorgen, samen met de Amalekieten en de Kedemieten. De laatste worden die van het oosten genoemd, een niet nader aangeduid nomadenvolk. Met de Midianieten heeft Israël al eerder kennis gemaakt. Dat volk dat in de verte nog gerelateerd was aan Israël heeft al een keer samengewerkt met de Moabieten om Israël op zijn tocht naar het beloofde land tegen te houden. Numeri 31 vertelt dat die plannen toen mislukt zijn, dat de Midianieten verslagen werden. Dat de Amalekieten weer meedoen, behoeft ons niet te verwonderen, want die zijn er al veel vaker bij als Israël onheil kan worden veroorzaakt. Het zijn geen edele motieven waardoor deze volken gedreven worden. God maakt wel gebruik van hen, maar zij gebruiken deze gelegenheid om hun eigen afkeer van Israël duidelijk te demonstreren. Ze willen wraak nemen voor wat Israël hen in het verleden heeft aangedaan. Op verovering van het land zijn ze overigens niet uit. Het zijn immers allemaal Bedouïnen. Volkeren die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, maar die altijd maar rondtrekken. Wat ze wel doen, is jaar op jaar in grote massa's het land Kanaan binnenvallen en daarbij hun vee en hun tenten meenemen om zich er tijdelijk te vestigen. Dat doen ze dan in de tijd waarin de gerijpte oogst op het land staat. Hun vee laten ze grazen op de weidegronden en de oogst roven ze voor zichzelf. Ze zijn met zoveel dat de Bijbelschrijver ze vergelijkt met een zwerm sprinkhanen die het land bedekt. Ze trekken ook heel diep het land in, tot ver in het zuiden toe. En als de oogsttijd voorbij is, trekken ze weer weg. Dan breekt er voor Israël een tijd aan waarin ze geen last hebben van deze rovers, maar de Israëlieten blijven wel verarmd en ellendig achter. De oogst waar ze zo hard voor gewerkt hadden, is weg. En honger en gebrek zijn hun deel. En het volgend jaar komen de plunderaars weer terug. De bevolking blijft doorgaans ongemoeid, tenminste als ze zich niet tegen de vijanden verzetten. Maar van echt verzet is eigenlijk geen sprake. De mensen zijn bang voor die binnenvallende troepen. Ze denken er niet aan om zich te weer te stellen. Ze kruipen veel liever weg in schuilplaatsen, zoals spelonken en holen in de bergen. En daar komen ze dan pas weer vandaan als de rovers weer vertrokken zijn, om dan in hun leeggeplunderde huizen hun ellendig bestaan voor te zetten. Weet u wat hier aan de hand is? De Heere doet wat hij gezegd heeft dat hij zou doen. Zou Israël ontrouw worden aan de Heere en hem de rug toekeren, dan zou dit gebeuren. Gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat opeten. Leviticus 26, vers 16. En ook dat andere woord wordt waar. De vrucht van uw land en al uw arbeid zal een volk eten dat gij niet gekend hebt, en gij zult alle dagen alleen gedrukt en gepletterd zijn. Deuteronomium 28, 33. Dat gebeurt hier. Alzo werd Israël zeer verarmd, zo lezen we. Niet alleen verarmd in de zin dat ze geen bezittingen meer overhouden, maar ook verarmd in de betekenis dat ze geen kracht en geen moed meer hebben. Letterlijk staat er dat ze klein gemaakt waren. Ze zien het niet meer zitten. Ziet u wat de zonde en de gevolgen van de zonde tot gevolg hebben? Een mens wordt er volkomen door verlamd. 7 keer zijn de rovers nu al wezen plunderen. De nood is hoog gerezen en die nood drijft het volk ook nu weer uit tot gebed. Wat we al vaker gelezen hebben in dit Bijbelboek is dat ze ook nu weer tot God roepen. En hoe reageert de Heere? Op andere keren hoorde hij, gaf hij verlossing. Hoe gaat het nu? Ja, God hoort weer. Maar van een verlosser horen we nog niet. Die gaat de Heere wel geven, maar eerst heeft hij een andere boodschap. Kennelijk heeft de Heere in dat roepen van Israël iets niet gehoord. Wel klonk in dat roepen hun angst door en hun pijn, maar niet de schuldbelijdenis en niet het bewijs dat er bekering was. En dan is de tijd voor de verlossing ook nog niet rijp. Als God nu zou gaan verlossen, dan kan het volk denken dat ze daarna wel weer gewoon voort kunnen gaan op hun eigen gekozen weg, inclusief de afgodendienst. Maar ze moeten goed weten dat dat natuurlijk niet kan. Vandaar dat de Heere eerst iets anders doet. Hij zendt een profeet. Wie die profeet is, blijft onbekend. Het gaat niet om de persoon van de boodschapper. Veel belangrijker is de boodschap. Veel belangrijker is ook hij namens wie de boodschapper spreekt. We zullen het ons mogelijk zo moeten voorstellen dat deze profeet op een gegeven ogenblik verschijnt in een samenkomst waar nogal wat mensen bij elkaar zijn. En daar zegt hij wat God hem opgedragen heeft. Hij spreekt in de naam des Heren. Eigenlijk is het net zoiets als wat we gelezen hebben in hoofdstuk 2. Toen kwam een engel tot het volk met Gods woord. Nu is het deze profeet. De geschiedenis herhaalt zich. Hoe komt dat? Omdat de mens in wezen niet verandert. Hij is en blijft een zondaar. Vandaar dat de boodschap die de profeet nu brengt in vele opzichten gelijk is aan wat de engel in der tijd moest zeggen. Hier en daar is zijn boodschap zelfs nog uitvoeriger dan die van de engel. Wat is die boodschap dan? Met nadruk houdt de profeet het volk namens de Heere voor wie de Heere voor zijn volk geweest is. En wat hij allemaal voor hen gedaan heeft. Hij heeft hen uit het slavenhuis Egypte bevrijd. Hij heeft hen verlost uit de hand van hun verdrukkers. Hij heeft de oorspronkelijke bewoners van het land Kanaan voor hun uit verdreven. Hij heeft aan Israël dat land gegeven. En heel bijzonder benadrukt de profeet ook de speciale relatie die de Heere met Israël heeft aangegaan. Hij is Israëls God. Er is een verbondsverhouding tot stand gekomen. En wat mocht de Heere op grond van dat alles van hen verwachten? Natuurlijk dat ze hem zouden dienen en hem zouden gehoorzamen. Hem en geen andere goden. Zeker niet de goden die de Kanaanieten vereerd hadden. Hebben ze dat ook gedaan? God alleen dienen? Zijn ze de Heere getrouw gebleven? Helaas, de Heere is keer op keer bitter teleurgesteld in zijn volk. Hoor die profeet tegen het volk zeggen: maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Dat is de boodschap, een aanklacht, een beschuldiging. Tevens is het een verklaring van de ellende die nu over het volk en het land gekomen zijn. God kan de zonde die begaan is toch niet ongestraft laten? Hij kan toch niet net doen alsof er niks aan de hand is? De ellende die ze nu ondervinden is straf op hun ongehoorzaamheid. Lange tijd heeft God geduld gehad, maar zijn heiligheid staat niet toe dat de zonde niet bestraft zou worden. Dat is immers ook op Golgotha te zien. Eer God de zonde van zijn volk ongestraft liet blijven, heeft hij haar bezocht met de bittere en smadelijke dood van zijn zoon aan het kruis. Daar zien we hoe ernstig de zonde is en hoe zwaar God die aanrekent. En wat kan er nou na zo'n boodschap verwacht worden? Dat er nog meer oordelen zullen volgen. Als er bij het volk geen verandering komt, moet dat de conclusie zijn. Het moet er dan wel een keer van komen dat de Heere zijn handen van Israël zal aftrekken. Maar nee, dat zegt de profeet toch ook niet. Hij zwijgt verder. Met de beschuldiging van ongehoorzaamheid eindigt zijn boodschap. En nu moet het volk zelf maar de conclusie trekken. Het woord is nu aan hen. Wat moet er nou gebeuren? Natuurlijk, nu moet er bekering komen. Nu moeten ze het voor de Heere gaan belijden dat ze gezondigd hebben. En nu moeten ze voor de Heere gaan uitspreken dat ze serieus willen breken met de zonde. En nu zullen ze aan de Heere moeten vragen om zijn kracht om werkelijk de afgodendienst achter zich te laten. Dat zal het antwoord van het volk moeten zijn. En met dat doel voor ogen zond de Heere die boodschapper. Hier vinden we dan in de Bijbel weer zo'n passage die ons duidelijk maakt hoe nodig de prediking van Gods wet is. Hier is het eerste gebod van de wet aan de orde. In alle duidelijkheid, geen andere goden dienen. En zo moeten nu al de geboden van Gods wet ons worden voorgehouden. Waarom? Omdat door de wet de kennis der zonde is. En onze zonde moeten we recht leren kennen, willen we ons erover gaan verootmoedigen en ervan bekeren. Zonde moet gekend worden en dat is ook nodig om te gaan beseffen wat we aan Gods genade nodig hebben. Dat we een verlosser nodig hebben. Dat het bloed van Jezus Christus nodig is. Want alleen dat bloed reinigt van alle zonde. Dus inderdaad, ernstige prediking van Gods wet. Verlossing heeft immers alleen waarde voor hen die weten hoe groot hun zonde en ellende is. Intussen heeft God het verlossingsplan al klaar. Hij is ook dit keer van plan een verlosser te geven. Hij weet ook al wie dat zal zijn en hoe hij hem zal roepen en hoe hij hem zal bekwamen. De profeet weet dat nog niet. Althans, hij zegt het niet. Het hoort niet bij zijn boodschap. Maar zonder dat hij dat weet, is zijn boodschap in feite al de inleiding op het verlossingswerk dat de Heere gaat verrichten door middel van een nieuwe richter die hij aan Israël geven gaat. De oproep tot bekering staat dan ook niet los van het evangelie. Nee, juist omdat God van plan is verlossing te gaan geven, klinkt de roepstem: bekeert u. We horen niet wat de uitwerking van de prediking van de profeet is geweest. Wil dat zeggen dat er geen uitwerking was? Dat geloof ik niet. Het vervolg van de geschiedenis laat weten dat de Heere met de daad aan het werk gaat. En mijn zinziens kan dat niet anders betekenen dan dat er onder het volk beweging is gekomen. Er zijn er die hebben ingezien dat ze moeten breken met de zonde. De man over wie het in deze geschiedenis verder uitvoerig zal gaan, is er in ieder geval één van. En zo zullen er meer geweest zijn. Misschien waren het helemaal geen mensen die opvielen. Geen mensen die vooraan stonden. Maar net zoals er in de dagen van Elia nog 7000 waren die aan de Heere getrouw waren, zo zullen er ook in deze periode van de verdrukking door de Midianieten geweest zijn die de Heere alleen dienden of die als antwoord op de prediking van die onbekende profeet de Heere weer zijn gaan dienen. Schijnwerper wordt nu gericht op Gideon. Ergens in de buurt van het dorpje Ofra, in het gebied waar de stam van Manasse woont, is een man bezig met het dorsen van tarwe. Hij doet dat op een plaats waar dat werk normaal nooit gedaan werd, namelijk in een wijnpers. Normaal vond het dorsen op de dorsvloer plaats, waar de wind vrij spel had en waar zodoende koren en kaf gemakkelijk van elkaar gescheiden konden worden. Maar deze man heeft er een andere plek voor gekozen. Een wat afgelegen en aan het oog onttrokken plek. Een wijnpers. Hij wil zijn werk onopgemerkt doen. Niemand moet weten waar hij is. Gideon heet hij. Hij is de zoon van Joas. En Joas is dorpsoudste in Ofra. De streek waar de Abiezrieten wonen. Een onderdeel van de stam van Manasse. Gideons vader is dus een voornaam man. Maar deze man heeft in zijn omgeving niet zo'n erg beste invloed uitgeoefend, want op zijn eigen grondgebied heeft Joas een beeld voor Baal opgericht en daar komen de mensen samen als in een soort heiligdom om hun afgoden eer te bewijzen. De zoon van Joas heeft dat allemaal meegemaakt en het heeft hem droevig gestemd. Die zoon is namelijk van een heel andere geest. Hij is met de godsdienst van zijn vader niet eens. Hij dient en vreest de Heere. Maar dat is in zijn dagen niet gemakkelijk. En daarom in zijn omgeving is hij zo ongeveer een uitzondering geweest. Waarom is hij op die merkwaardige plaats bezig met het dorsen van tarwe? Omdat hij proberen wil op deze manier iets van de oogst aan de roofzucht van de Midianieten te onttrekken. Ze staan op het punt om te komen of ze zijn al in het land om een nieuwe strooptocht te onderhouden. En als Gideon nu normaal op de dorstvloer gedorst zou hebben, dan had dat ongetwijfeld de aandacht van de rovers getrokken en Gideon zou zijn tarwe zijn kwijtgeraakt. Het is dus uit pure armoede dat hij hier aan het werk is. En dat laat tegelijkertijd iets zien van de trieste situatie. Trouwens, Gideon zelf maakt ook niet bepaald een flinke indruk. Hij mag dan wel zelf de Heere dienen, maar verder oefent hij weinig invloed uit op zijn omgeving. En hij kan ook niet zo erg trots zijn op zijn afkomst. Als we hem straks aan het woord horen, dan blijkt dat ook wel. Over zijn afkomst uit de stam van Manasse kan hij niet bepaald pochen. En gelijk heeft hij, want Manasse was van meet af een stam die nalatig was in het gehoorzamen van Gods bevelen. Ze hebben de Kanaanieten ongemoeid gelaten. Gideons afkomst uit de kring van de Abiezrieten betekent in de ogen van Gideon ook niet veel. En bovendien acht hij zichzelf ook nog helemaal de onbelangrijkste in het huis van zijn vader. Als we Gideon voor het eerst ontmoeten, leren we hem kennen als een man zonder veel elan, zonder veel geestkracht. Een moedeloze, uitgebluste indruk maakt hij. De zaken staan er ook zo slecht voor. En in zijn persoonlijk leven heeft hij ook al een heel stuk verdriet moeten meemaken. Want de vijanden, die toch in de regel het leven van de mensen spaarden, hebben in de kring van Gideons broers wel slachtoffers gemaakt, zoals we begrijpen uit hoofdstuk 8, vers 18. Bij Tabor zijn er van de broers van Gideon door de Midianieten doodgeslagen. Gideon heeft dus rouw te verwerken gekregen bij al het andere leden dat hij ook al onderging. Nee, een geweldige indruk maakt deze Gideon niet. Een vluchteling is hij in zijn eigen land. Een duidelijk type van het diepe verval onder het volk dat klein gemaakt was. Een exempel van de neerslachtigheid die zich meester gemaakt heeft, zelfs van degene die nog aan de Heere en zijn dienst hebben vastgehouden. En de conclusie ligt voor de hand. Als het van mensen zou moeten komen, dan is het een hopeloze zaak. Intussen vragen we ons wel af, gaat God van deze man gebruik maken? Is hij de man die de Heere gaat roepen om verlossing te bewerken? Ja, deze Gideon is de man van Gods keus. Maar hij is helemaal ongeschikt. Dat is zo. Maar wie is er dan wel geschikt? Is er iemand? Moet God niet altijd zelf de geschiktheid en de bekwaamheid geven? Wie is er geschikt om de Heere te dienen? Is het beeld dat de kerk des Heren vertoont niet altijd het beeld dat de apostel Paulus ervan getekend heeft? Niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele machtigen, maar het onedele, het verachte, hetgeen niets is. Niets indrukwekkends, niets dat boven de middelmaat uitsteekt. Trouwens, wat is het evangelie? Hoe maakt God mensen zalig? Door de dwaasheid van de prediking. De dwaasheid van een gekruisigde zaligmaker. Zo is het toch? Daar moeten we het van hebben. Wees dan ook maar niet verwonderd dat deze man die tarwe dorst in de wijnpers de verlosser is die God gaat bekwamen en toerusten. En als hij roept, is hij ook getrouw en zal hij het ook doen.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peden Butte vanavond sprak naar aanleiding van Richteren 6, de versen 1 tot 12. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen. Opnieuw het onderwerp Gideon geroepen, naar aanleiding van Richteren 6, de versen 11 tot 24.